Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen of richten ons op Psalm 46 daarvan, vers 1. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar. Psalm 46, het eerste vers. Onze schriftlezing is uit de eerste zendbrief van de apostel Petrus, daarvan hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 12. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. We zingen daarna uit Psalm 146, het derde vers. Ieder zegt in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. genoemd in Petrus 1, de eerste 12 versen. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die, naar zijn grote barmhartigheid, ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde, en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn, bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen Psalm 119, het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Dat uw geboden op reis mij niet ontbreken. 119, het 10e vers.
Thank you.
Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanavond met de hulp des Heren mag prediken. Dat kunt u lezen in het gelezen gedeelte 1 Petrus. En daarvan de vers 1 tot en met 3. Ik lees u het derde vers. 1 tot en met 3 zijn ons uitgangspunt. Ik lees u vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. We staan vanavond stil bij de zegenwens van Petrus. En we letten daarbij op 3 aandachtspunten. Hij wenst ons vanavond in de eerste plaats een plaats om te wonen. En daarna rust voor het hart. En tenslotte hoop om uit te leven. De zegenwens van Petrus. We staan achtereenvolgens stil bij een plaats om te wonen. Hij spreekt namelijk over vreemdelingen die dan wonen in bepaalde landsdelen, Pontus, Galatië, maar er zit wel een spanning in. Je woont er en je bent vreemdeling. Heb je dan een ander huis? Hij wenst een plaats om je thuis te voelen, een plaats om te wonen. En dan willen we in het bijzonder ook letten op de macht en vrijmacht van God de Vader daarin, in het een plaats geven. Dat zie je ook terug in vers 2, de voorkennis van God de Vader. In vers 3 gelooft zij de God en Vader. Als tweede punt, de rust voor het hart. En dan willen we vooral stilstaan bij het tweede gedeelte van vers 2. Dan zien we dat de geest leidt naar Christus om daar rust te geven. In de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Christus. En dan tenslotte ons derde punt, hoop om uit te leven, dat alles mag een vrucht hebben, tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de laatste zegenwens van Petrus in deze drie versen. Ons eerste punt, hij wenst ons een plaats om te wonen. Het is Pasen geweest. En dan kun je zo'n vraag hebben, hoe moet het verder? Begrijp me goed. Je kunt met Pasen horen van het wonder en de kracht van de opstanding van de Heer Jezus. Maar je dan vervolgens afvragen, wat heb ik daar op de derde paasdag, op dinsdag aan? Wat heb ik daar de volgende week aan? Ik geloof wel dat het waar is, maar wat betekent het voor mij? Hoe moet je verder? Weet u wie ook met die vraag zat? De apostel Petrus. Het was Pasen geweest en hij schrijft hier een brief. Hij noemt zichzelf apostel. En dan zegt u vanavond misschien, nou ja, van zo iemand verwacht ik geen boodschap. Als je zo Pasen hebt doorgebracht, hoe kun je dan een woord aan mij schrijven? En toch is het zo, het staat in de Bijbel. De apostel Petrus schrijft ons over Pasen. En als iemand daar geen recht toe heeft, dan toch Petrus. Hij is met een grote schuld aan Pasen begonnen. En wel door een wonder van Gods genade opgezocht. Hij is toen van Simon gezien. Maar hij hoorde er definitief niet meer bij. Nou, hij is wel meegegaan naar Galilea. Ach, en wat een wonder. Gezien van de Heer Jezus. En die grote schuld die als een steen op zijn hart drukte. Die grote vraag met hem meebracht, is uw vraag. Hoe moet ik verder naar Pasen? Die heeft de Heer Jezus toen zelf opgelost. Door te verschijnen aan Petrus. En daarom mag hij hier Petrus getuigen van de betekenis en de kracht van Pasen. En daar baseert hij zijn zegenwens op. Op dat wonder, dat feit vol heil van Pasen. Ook voor Petrus. Een apostel, ja, van Jezus Christus. Dat ligt niet aan Petrus. Dat is alleen vrije en opzoekende en vertroostende liefde. En vanuit die kracht kan hij spreken. Liefde is het geheim. En liefde onderzoekt of er liefde is. Als een zaklampje in de donkere nacht van Petrus hart scheen er dat licht van opzoekende liefde. En die vraag kwam, hebt gij mij lief? Dat is altijd heel persoonlijk zo'n vraag. Hou je van me? Hebt u de Heere lief? En jij? En de Heere Jezus? De Heer Jezus vraagt het ook vanavond. Hebt u mij lief? En als je merkt dat liefde achter die vraag is, dan kan het zomaar als een heel klein lichtje. Niet omdat het licht zo zwak is, maar omdat uw hart zo donker is. Als een lichtje in je hart schijnen. Kan het toch? Is het toch liefde? En als Petrus die vraag een paar weken ervoor had gehad, had hij gezegd, maar natuurlijk is er liefde. Hoe kunt u daaraan twijfelen tot op die nacht voor Goede Vrijdag? Die witte donderdag. Toen zou Petrus met grote vrijmoedigheid gezegd hebben, ja natuurlijk, maar nu niet meer. Nu knaagt het van binnen, vanwege die stenen op zijn hart. En daarom is het wonder van opzoekende liefde zo groot. En dat heeft hem weer in de kring getrokken. En daarom mag hij nu spreken, ook na Pasen, na Pinksteren. Een boodschap van een apostel. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Dat mag je hier doen in deze brief. Daar heeft hij een brief over geschreven. Die heeft altijd een adres, hè? Een brief. Deze ook. Op de enveloppe staat dan een adres. Het is wel een bijzonder adres wat hierop staat. Een brief aan vreemdelingen. Wat zijn dat voor mensen? Nou ja, mensen die er niet bij horen. Je woont wel in een stad. Maar eigenlijk ook niet helemaal. Want ten diepste ben je zo anders. Je kon alles. Je had een prachtig bedrijf opgebouwd. Maar die gewoonte om de zakelijke overeenkomsten af te handelen in de afgodentempel. Onder een maaltijd waarin je offervlees eet. Dat gaat niet meer. Doe niet zo vreemd. Zeggen je zakenpartners. Maar je kunt het niet meer. Je ervaart vreemdeling te zijn. En die vrouw die, ach, christin is geworden. En daarin nu een vreemde is voor haar man. En op een muur van onverschilligheid staat. Die voelt zich nu een vreemde, onbegrepen en een huwelijk. Ach, ze heeft haar man hartelijk lief. Maar haar man voelt wel, ik ben niet meer de eerste in jouw leven vreemd geworden. En die slavin die boodschappen moet doen. En dan bij de marktkraam staat. En dan zeggen andere slavinnen, ja, jij bent een christin geworden. En ze stoot haar uit de rij en ze moet maar achteraan sluiten. Dan ben je vreemd, dan ervaar je lijden. En Petrus zegt in deze brief, ja, maar als je het draagt zonder dat je er oorzaak toe hebt gegeven, wat ben je dan rijk? Wat is vreemdelingschap dan rijk? Wondere boodschap. Aan vreemdelingen. Ze hebben wel een thuis. Daarom komt de brief geschreven en bezorgd worden. Een thuis in Pontus, Galatië, andere gedeelten van het huidige Turkije. Pontus, dat is het gebied eigenlijk in het oosten van, in het hoge noordoosten van Turkije. Dat grenst niet aan de Middellandse Zee, dat is in het westen, maar dat noordoosten. Onder de Zwarte Zee, daar wonen deze vreemdelingen en andere gebieden in Turkije. En het zijn zomaar plukjes mensen. Zomaar enkelen. Die dan soms op een zondagavond, omdat iedereen overdag nog moest werken. Maar dan toch samenkomen, net als in Korinthe op de eerste dag van de week. Om gaven in te zamelen. Om te spreken over Pasen. Maar dan komt er opeens een brief. Aan de vreemdelingen. En hoe begint die brief? Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen. Heeft u dat wel eens in de kerk, dat er een woord valt en je voelt, je herkent, dat gaat over mij. Als je dan dat vreemdelingenleven hebt en dat woord valt, dan merk je, ja, maar dit ben ik, dit is mijn bestaan. Vreemdeling hier beneden, dat je Psalm 119 mee kunt zingen, zo ben ik, dat typeert me. Ik ben hier niet meer thuis, ben wel verstrooid. Wat staat hier? Een ballingschap. Diaspora is het Griekse woord. Dat waren die 10 stammen die in de diaspora, in de verstrooiing waren. Dat waren die 2 stammen die naar Babel zijn getransporteerd, deels teruggekomen, deels gebleven. En Ach, overal naartoe verspreid, van daaruit al in de tijd van Pinkster en straks naar de val van Jeruzalem, overal naartoe verstrooid. Joden, Joodse mensen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, die tot God zijn getrokken. Tegen een hele hoge prijs, dan word je vreemd in de synagoge, vreemd in je omgeving. En ook buren, die binnen gekomen zijn in die christelijke gemeenschap, vreemdeling. En wat is dat? Wat maakt dat vreemdelingschap uit? Hoe kom je vreemdeling? En dan kom bij dat wondere werk van God uit. De uitverkorene, hoe word je vreemdeling? De uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. Uitverkorene wil eigenlijk zeggen dat je anders bent dan je omgeving. Dat je in een andere groep komt. Zo wordt het woord hier bedoeld. Soms ziet het op de individuele uitverkiezing. Hier ziet het meer op die groep die anders is, die vreemd is. Maar wel dit. Naar de voorkennis van God de Vader. Dat heeft een begin in de eeuwigheid. Naar de voorkennis, dat is hier bedoeld. Ik zet er eigenlijk een woord dat heel veel lijkt op ons woord prognose. Dat doet een zakenman. Bijvoorbeeld 1 januari 2020. Een prognose van het jaar. En alles valt in duigen. Onze prognoses komen niet altijd uit. Ook niet die van arts, hoe knap ze zijn. Gods voorkennis. Gods prognose ligt vast. In zijn wijsheid, zijn alwetendheid en zijn beleid. En daarom kan het vanavond. Om over zaligheid te spreken. Daarom kan het vanavond voor de grootste van zondaren. Dat hij toegebracht worden om vreemdelingschap te leren. En een ander vaderland te zoeken. En te vinden. Hoe komt dat? Ach, zegt Petrus. Dat kan alleen maar komen door de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En zijn grote barmhartigheid. Hij zegt er eigenlijk in het Grieks zijn vele barmhartigheden. En dat moet natuurlijk ook wel. Als je zo in alles jezelf en God bent tegengevallen. Dan moet er wel heel veel en heel vaak barmhartigheid zijn. Ontfermende liefde. Die een begin heeft in de eeuwigheid bij Gods voorkennis. Maar die vermenigvuldigd wordt. Barmhartigheid steeds weer blijkt. En alleen maar meer wordt en alles overtreft. Elke verwachting. En steeds weer beschaamd het hart dat zo van hem afdwaalt. Enkel en alleen maar barmhartigheid die groot is en zich vermenigvuldigt. Ook in het geven. En dat is de bron van alles, van het vreemdelingschap. Maar het gebeurt in de tijd. Begrijpt u? Eeuwigheid omringt ons. Eeuwigheid is de bron, Gods eeuwigheid. Het gebeurt in de tijd. Toen ben jij, toen bent u geboren in de tijd. Maar daar gaat het ook over. Over geboorte. Dan is het begin van een mensenleven. Daarvoor zijn de eeuwen overvlogen. Maar dan is er één jaar. Je geboortejaar. Dat is het begin van de tijd voor ons. En ja, daarvoor al. In die omgeving van de moederschoot, waar het Hebreeuwse woord barmhartigheid vandaan komt. Dat je omringd bent door Gods goede tierenheid, zoals een kind in de moederschoot. Daar begint al het mensenleven. En dan wordt het geboren. En dan zegt Petrus, hoe word je vreemdeling door geboorte? Ja, maar niet die eerste geboorte. Dat is wel een geboorte op een wereld die in zonde en schuld ligt. Onder toren en door distels en doornen gaat. Maar niet iedereen voelt zich daar vreemdeling. Heel veel mensen voelen zich daar heel makkelijk thuis. Hoe is dat? Dan kun je gewoon nagaan hoe dat in jou, in uw leven is. Of je ervaart dat dit leven een plek is waar je vreemd bent, waar je anders bent, waar je niet thuis bent. Of dat je hart er naar uit gaat. Naar dit leven, dit hier en dit nu. Door alleen maar een geboorte als mensenkind ben je nog geen vreemdeling. Jawel voor God, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Maar toen voelde ik me juist heel thuis, zegt McShane. Maar waar Petrus hier over spreekt, is over dat wonder dat je wel vreemd wordt. Hoe is dat, Petrus, dat God ingrijpt? Ons heeft wedergeboren, dat wonderwerk van Gods barmhartigheid, van God de Vader. Hij grijpt in. Hij laat geboren worden. En daar kom je als kind, als baby niet aan te pas. Dat overkomt je. En zo is het ook met deze geboorte. Wedergeboren, het Griekse woord wat Petrus hier gebruikt, komt hier als enige voor. Alleen hiervoor in het Nieuwe Testament, in de Bijbel. Het woord wedergeboren natuurlijk wel vaker, maar het Griekse woord alleen hier. En dat wil eigenlijk zeggen, naar boven toe geboren worden. Je wordt uit de modder getrokken en gericht naar boven. Je ervaart dat je het niet meer kunt hebben, niet meer kunt volhouden in het hier en nu. Je stikt erin en dan is er een wonder, je wordt eruit getrokken. Wedergeboren, dat doet God, dat moet wel, want dat kun je niet zelf. Na zijn grote barmhartigheid. En God is zo machtig. Hij kan uit doodsmateriaal een mens maken, dat is Adam. Hij kan uit onbruikbaar en tegenstribbelend materiaal een nieuwe mens maken. Dood in zonde en misdaden, actief in het hier en nu en daarin opgaand. En dan omhoog getrokken. Dat kan alleen maar van God komen. Als die je uit de zuigkracht van het hier en nu omhoog haalt naar een betere plaats, naar een eeuwig vaderland en een vaderhuis. En hij is zo machtig. Hij kon dat in Genesis 1 met één woord. Hij riep tot het aanzijn. En hij kan het nog. Hij spreekt en het is er. En hij blaast. En er is leven. Vreemdeling word je dan. Hoe is dat? Alweer die vraag, hoe is dat vreemdeling zijn? En dan besef je wel, natuurlijk, dat je anders bent. Dat kan niet anders. En dus ook, want anders zou je je thuis voelen. En dan besef je natuurlijk ook dat er meer is dan alleen dat hier en nu. Zoals je in de nacht, als het donker is en je die een streepje, een sikkel, hele smalle sikkel van de maan. Weet dat de maan er is. Ja, maar meer dan alleen die sikkel. De hele maan. Ook al zie je hem niet. Je beseft er is meer. Zelfs als door storm en wolken de maan onzichtbaar is. En de nacht totaal donker is. En je helemaal omringt. Dan weet je toch is de maan er. Dat is heel dwaas om te denken. Er is geen maan. En overdag als het al bewolkt is en je ziet maar af en toe de zon, dan ben je niet als een kind, een peuter in een bepaalde leeftijdsfase. Die denkt, als ik iets voor mijn ogen houd, dan zijn papa en mama niet. Dan zijn ze er wel. En dan is ook de zon er. Ook al zie je hem niet, zelfs helemaal niet achter de wolken, dan is die er wel. Vreemdelingen hebben het beste realiteitsbesef dat er is. Die beseffen dat er meer is dan wat je ziet. We leven in een hele dwaze wereld. Die zegt, ik geloof alleen maar iets wat je kunt zien. En ik moet het nu hebben en nu zien. Wat ik niet kan beredeneren, wat ik niet kan beheersen, dat is er niet. En zo verklaren we alles net zolang tot we zeggen, we hebben God dood verklaard. Maar dat lukt ons nooit, want God is er wel, God leeft en vreemdelingen weten dat. Ook al zien ze hem niet, hij is er wel. Dat is het beste realiteitsbesef, hij is en hij leeft. En dat is een verklaring voor ons bestaan, voor onze eerste geboorte. En voor de noodzaak van een nieuwe, een tweede geboorte. En wat is dat vreemdelingschap? Beste realiteitsbesef, maar ook heimwee naar die werkelijkheid. Hoe kan ik hem kennen? Wanneer mag ik eenmaal bij hem zijn? En dat is een verlangen om met hem op pad te gaan. Een vreemdeling heeft een staf, dat is Gods woord. Een vreemdeling heeft een lied hoor. Maar geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is het doel van ons leven. Petrus zegt, je wordt vreemdeling om God te eren, God te loven, God de eer te geven. Naar het verlangen van dat nieuwe levend gemaakt hart. Dat is waarom God Adam schiep. En waarom God Petrus terugriep, zo onverdiend. Hij kon Petrus niet kwijt, met zijn eeuwige barmhartigheid. Maar bovendien wilde hij Petrus een vat, een instrument maken tot zijn eer, om God te loven. Dat wil de Heer, dat mensen God loven, God prijzen, hun vreugde, hun bestemming vinden in hun schepper. Geloofd zij de God en Vader. Dat mag Petrus hier doen, door een wonder van genade. Die mag hij groot maken. Groot maken is zingen. Laat nu het orgel overal. Groot maken is met harp, met alles wat in je is. Hem eren. Maar soms door diepte. Dan is er wel een verlangen. En wel een psalm. En dan zeggen de psalmen, ik moet door een vallei. Ja, soms van schaduw. Waarin geen zon, geen maan meer schijnt. Van de vale lijk- en doodschaduw van Psalm 23. Een vallei, een dal van schaduw en van dood. Maar uw stok en uw staf, die behoeden mij. Uw woord, ik zie het niet meer, maar als u tikt met die stok, dan hoor ik toch die tik. Of ik voel het. Of ik moet door een vallei waar de zon brandt en ik zoveel dorst heb. Op weg naar Jeruzalem als een pelgrim. En ik zie Jeruzalem wel niet, maar het is er wel. En dan gaat mijn reis dan naartoe en dan zingt mijn hart. Door een dal van Moerbezi-bomen, Psalm 84. En dan is er die klacht in mijn hart. O Heere, hoe lang? Dat is een rouwklacht van het Oude Testament. Zo vaak klinkt dat in de klaagliederen. Is dat nu loof? Is dat nu God loven? Ja, dat is wel alles op de Heere wentelen. Dat is toch de Heere de eer geven. En dat is het verlangen van je hart bij hem brengen. En het bidden, Heere, mag ik uw naam eren, uw naam groot maken. En in die vallei, zegt Psalm 84, stellen zij hem tot een fontein. Dat is een verlangen van het hart. Dat is geloof in oefening. Hem tot een fontein, tot een bron van heil stellen. Dat nooit vergaat. Pelgrimslied, pelgrimspelmen. Soms door duisternis, soms met lof. En eenmaal thuiskomen in dat vaderland. In die plaats die hij wijst om te wonen. Waar Jezus heen ging om daar plaats te bereiden. Hoe doet hij dat? Hoe schenkt hij dat? Hoe geeft hij dat? Laten we daarbij stilstaan in ons tweede punt. Rust voor het hart. Vreemdeling zijn. En dat van een ander koninkrijk. Een koninkrijk dat je nog niet ziet. Niet altijd. Het is er wel. Soms zie je er iets van. Soms merk je er iets van. Bij je dagboek aan het begin van de dag. Of in een preek. Dat er iets gebeurt waardoor je aan het denken wordt gezet. Of meer dan dat. Dat het je hart raakt. Met een heimwee en een diep verlangen. Luisterend in de kerk. O Heere, is dat uw vaderland? Ja, dat geloof ik. Maar is het mijn vaderland? We bereiden ons deze maanden al een beetje voor op de zomervakantie. En misschien wel met de wens om naar een heel ver land te gaan. En we weten maar zo weinig of het allemaal door kan gaan. En een van de vreugdes van voorbereiding op vakantie is naar zo'n kaart te kijken, zo'n plattegrond. En dan kun je denken, ja daar, dat zijn mooie plekjes. En daar komt onze tent te staan of daar is ons huisje. Dan kun je er al in verheugen in wat komt. Dat is, als je dat kent, iets wat hier deze vreemdelingen ook kennen. Een verlangen naar een plaats waar je nog niet bent, maar waarvan je weet, daar is vreugde, daar kan ik tot rust komen, daar is blijdschap. En daar spreekt Petrus over een plek waar je rust vindt. Vakantie. Dan hoef je niets meer te doen. Dat betekent het letterlijk lege tijd even. Rust voor je hart, dat je niet meer hoeft te werken, maar mag ontvangen, mag indrinken. Waar vind je rust voor het hart? En dan geeft Petrus ons geen landkaart mee, ja ook wel. Maar hier in vers 2 vooral ook een verrekijker. Om dat land dichterbij te halen. Dat is de verrekijker van het geloof. We zagen in ons eerste punt dat God de Vader zo vrijmachtig werkt in het vreemdeling maken. En hier zien we dat God een drie-enig wezen is. Dat ook de geest mensen thuis brengt, ja juist de geest. En dat Christus daar zo belangrijk in is. Dat dat alles te maken heeft met die verrekijker van het geloof. Maar laten we beginnen met dat werk van die geest. Want we lezen vers 2, uitverkoren naar de voorkennis van God de Vader, dat is de bron, in de heiligmaking. En dan lezen we van de geest, des geestes. Dus die geest is heel belangrijk om vreemdelingen thuis te brengen. En dat gaat op een bepaalde manier, langs een bepaalde route. Er is een hoofdweg, welke is die weg? Heiligmaking. Vind je dat geen wonder? Heiligmaking. Vind je dat geen wonder? Of weet je niet wat het is? Het zijn eigenlijk twee woorden, heilig en making. En wat is heilig? Bent u heilig? Er staat vaak in de brieven in de Bijbel een brief geschreven aan de heiligen. Dus het is een vraag die ik in uw midden mag leggen. Bent u heilig? Wat is heilig? O, heilig is iets wat schittert. En wat alleen maar mooi is. Wat reiner en heerlijker is dan de sneeuw. Ach, een sneeuw die op het aardrijk valt. Ach, er hoeft maar iets te gebeuren. Eén mensenvoet. En hij is al bedorven, niet meer zo schitterend en ongerept in zijn reinheid. Heilig is ongerept en is onbesmet en is onbevlekkelijk en is onverwelkelijk en is schitterend. Vol heerlijkheid. Vindt u dat geen wonder? Als wat van mensenkinderen wordt gezegd. Durft u het van uzelf te zeggen? Bent u heilig? Begrijpt u dat het voor Petrus een onvoorstelbaar wonder is? Dat God mensen heilig maakt. Als je je er zo uit hebt gezondigd. Als je hebt moeten inleven. Petrus spreekt hier. Met ervaring. Met bevinding. Met doorleving, als je hebt moeten inleven, dat je onheilig en onmachtig en onwaardig en schuldig bent. Dat het dan toch over heiligheid gesproken kan worden. In jouw leven? Hoe dan, Petrus? Ach, geboorte, dat overkomt je. Maar je hebt er zelf geen hand in. Heiligheid overkomt je. Je bent ertoe geroepen, zij het heilig, want ik ben heilig. Het is onze verantwoordelijkheid, we zijn er zelf uitgevallen. Maar hier benadert Petrus dat het overkomt, dat de geest het doet. En geen misverstand, nogmaals. Het ontslaat ons nooit van onze verantwoordelijkheid. Want God, die rijk is in barmhartigheid, heeft de mensheid en ons allen in Adam rein en naar zijn beeld geschapen. En hij handhaaft zijn eis. Maar waar wij alles stuk maakten, dat gaat hij nieuw maken. Hoe doet hij dat? En dan zegt Petrus, hij maakt heilig door de geest. Die maakt nieuw. Die geest is de wind. Het Oude en het Nieuwe Testament is het woord voor geest. In het Hebreeuws ruach, wind. In het Grieks pneuma, wind. Het is de geest die blaast, die blies adem in de eerste mens uit doodmateriaal genomen uit stof. En God blies er adem in. Zo is het ook die geest die nieuw maakt, die levend maakt. En dan gebeurt er iets. Als mensen gaan leven, dan is er verandering. O, alles wat leeft in Gods schepping verandert. Als het lente wordt, dan zie je alles in een nieuw gewaad op het aardrijk. Ach, maar in de herfst sterft alles weer. Dan zijn we levend wezen, maar is het voor u lente, of is het voor u herfst, of is het voor u winter? Door en dood hebt u geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar Gods geest kan dood en onmachtig en onbruikbaar materiaal leven inblazen. En hoe weet je dat? Dan komt er verlangen om God te loven, God te kennen, God lief te hebben. En dan komt er ook een inzicht, zelfinzicht, inzicht in blokkades, om barrières tussen ons en de Heer, die je daarvoor, ja, wel gehoord had in de preek bijvoorbeeld, maar die je niet herkende als een geestelijke werkelijkheid. Je zou kunnen zeggen dat wat wij werken en ongerechtigheid en eigen gerechtigheid zonder die geest zo'n barrière is, slagboom. Je gaat naar het ziekenhuis met de auto, je parkeert, je komt wel op het parkeerterrein en ach, bij het parkeerautomaat merk je dat je geen geld bij je hebt. Hoe moet je er dan ooit uit? Slagboom. Daar kom je niet voorbij met je auto. Zo kom je niet waar je naartoe wilt. Kijk, en daarvoor was dat geen probleem. Wilde je helemaal niet voorbij die slagboom? Schrok je weg van die heiligheid van God? Je hoorde wel van hem. Maar je wilde ver van hem wegblijven. Zoals Adam die vluchtte toen hij merkte dat God kwam. Maar toen God met macht sprak, Adam, mens, toen God sprak met macht, waar zijt gij? Toen moest Adam wel tevoren komen. Maar hij voelde wel die blokkade, die slagboom. En dat doet de geest, die geeft dat inzicht van een slagboom. En dan kun je gaan smeken. Mag ik er alsjeblieft uit? Ik wil een andere keer wel terugkomen, maar dan hoor je van nee, dat kan niet. Betaal wat je schuldig bent. Kijk, mensen kunnen soms nog door de vingers zien, maar dat kan God niet. Want hij is heilig, hij is rechtvaardig. Hij zegt, mens, betaal mij wat gij schuldig zijt. Je zonde maakt scheiding. Maar betaal uw rekening. En wat de geest doet in zijn werk van heiligmaking is geestelijk inzicht geven. In je blokkades, in je overtredingen. En wat scheiding maakt tussen ons en God. En zijn goede hand, zijn goede land. En dat geeft tranen. Tranen zijn zout. Maar deze tranen, door Gods geest gewerkt, hebben nog een andere smaak. Dat lezen we bij Petrus zelf, over Petrus. Als Jezus hem aanziet, in die nacht voor Goede Vrijdag. En dan is zijn hart kijkt. Heb je me lief, Petrus, zeggen die ogen. En dan scheurt Petrus het. Zo verslagen. Zijn ogen vol liefde, maar ook ogen zo onderzoekend. En dan lezen we in de Bijbel Petrus naar buiten. En dan zijn er die tranen en die zijn bitter. En bitter op een manier die je niet kunt verdragen. Bitter op deze manier, daar trekt je mond van samen. Zo'n afschuw, zo walgelijk. Ik heb het zo verzonderd, zo verknoeid, zo vergooid en zo verprutst. Dit kan nooit meer goed komen. En ik heb het zelf veroorzaakt, dat doet die geest. En dan toch heiligmaking. Kun je het begrijpen, maar weet u, dat kan ook niet met onze middelen. Je moet wel een betaalmiddel hebben. Maar we dan een geldig, een wettig betaalmiddel dat geaccepteerd wordt. En over dat betaalmiddel gaat Petrus ons verder vertellen. Hij spreekt over de geest. En hij spreekt over Christus. Maar laten we weer zingen. Dat doen we uit Psalm 77. Het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Psalm 77, het eerste vers. Zegenwens van Petrus, ook in ons vanavond in de eerste plaats een plaats om te wonen, daarna rust voor het hart, en straks ook hoop om uit te leven. En die zegen, dat is het werk van God de Vader, zijn rijke, zijn grote barmhartigheid. Het is het wonderwerk van de Geest die heilig maakt, maar die werkt ook op Christus aan. De zaligheid is uit een God die één is en drie in personen. En dat weet Petrus uit ervaring. Dat is doorleving wat de Heer zegt. De Geest werkt zo en de Vader werkt zo tot. Dat is tot een doel, namelijk tot gehoorzaamheid. We zagen ook al dat die gehoorzaamheid nauw verbonden is met God te loven. Maar dan moet het ook wel gehoorzaamheid zijn, anders kan het ook niet. Echte gehoorzaamheid, volledige gehoorzaamheid. Iemand die heilig gemaakt is, die mag God gehoorzamen, helemaal. Soldaat, die een opdracht krijgt van zijn meerdere. En dan zegt, nou ja, voor deze keer zal ik het doen. Maar de volgende keer moet hij maar een ander uitzoeken. Wat heeft het leger aan zo iemand? Die is niet onvoorwaardelijk gehoorzaam. Ben jij, ben u zo'n soldaat? Die tegen de Heer zegt, nou ja, voor deze keer mag het. Maar de volgende keer een andere. Nou, omdat het zondag is, nu mag het, maar morgen niet. En zondag alleen maar van de buitenkant. Maar ik wil liever eigenlijk met mijn gedachten ergens anders zijn. En ik weet hoe moeilijk het is. Eigenlijk natuurlijk niet zo goed als jij, want ik ben natuurlijk elke zondag twee keer in de kerk. En jij moet dan nu meeluisteren, meekijken thuis. Het is ook heel moeilijk om er helemaal bij te zijn met je hart, met je aandacht. En toch vraagt de Heer het van ons allemaal. En met helemaal overgave, want anders ben je niet gehoorzaam, niet echt, niet heilig. Dan is er geen liefde bij. En dat is het doel van die nieuwe schepping. Maar Petrus weet wel dat het onmogelijk is, want hij weet wel dat hij zijn trouwbelofte verbroken heeft. En dat er maar één manier is om die te vervullen. En daarom spreekt hij wel over gehoorzaamheid, maar tegelijk met een ander woord daarbij. Tot gehoorzaamheid en besprenging. Wat is dat? Dat is een offerwoord. Maar is dit, die twee woorden horen voor Petrus helemaal bij elkaar. Een euromunt of andere munten met een bepaalde waarde, die worden in verschillende eurolanden gemaakt. En ook de Nederlandse euromunt, die voor Nederland is uitgegeven, staat een afbeelding van onze koning, Willem-Alexander. Een beetje oneerbiedig noemen we dat de kop. De afbeelding van de koning. En aan de andere kant staat hoeveel die munt waard is. Bijvoorbeeld 1 euro of 2. Of een veel kleiner bedrag, 5. In ons land niet eens in de omloop 1 of 2, maar dat kan. En voor Petrus zijn die twee woorden, gehoorzaamheid en besprenging, als kop en munt met elkaar verbonden. Gehoorzaamheid is de waarde van de munt. En de kop kom ik zo op. Maar is het maar die gehoorzaamheid. En dan is de vraag van Petrus, hoeveel wil je aan de Heere geven? 1 euro, hoeveel is dat van je zakgeld? Mag de Heer het hebben? Of liever maar 50 cent of 20? Of eigenlijk maar liever 1 of 2, want dat kun je niet eens betalen, dan hoeft het niet. Is dat gehoorzaam? Is dat met een heel hart? Is dat met liefde? En hoe zit het eigenlijk met die waarde? Weet u, wij zijn mensen die liever met een heel andere afbeelding dan van die koning, van dit koninkrijk, van de vreemdelingen komen. Wat voor afbeelding dan onze eigen afbeelding? Het ik, het zelf als koning. Om daarmee te betalen. Wacht nog maar even, zeggen we dan tegen die koning. Ik betaal nog wel wat ik schuldig ben. Heb nog even geduld, maar je loopt ermee vast en je komt ermee om in de duistere nacht onder bittere tranen. Er is maar 1 geldig betaalmiddel. Dat staat op naam van deze koning, Christus Jezus. En de besprenging des bloeds van Christus Jezus. Jezus die zalig maakt in zijn werk als priester. In alle ambten, in het ontdekken, maar juist ook in dat offeren. Besprenging en gehoorzaamheid zijn nauw verbonden hier bij Petrus, maar het zijn eigenlijk woorden die hij ontleent aan het boek Exodus. Waar de Heer het van het volk Israël vroeg, hij heeft de 10 geboden op de berg gesproken. Zijt heilig, want ik ben heilig. En misschien zeg jij vanavond wel, ik ga niet op zoek naar de kleinst mogelijke munt in mijn portemonnee, maar hij mag alles wel van me hebben. Dat was ook bij het volk Israël zo. Toen, en ook later in het boekje Jozua, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Altijd en helemaal. En dat wil de Heer ook heel graag horen vanavond. Nu in stilte en vanavond mag je het ook bij hem zeggen. Maar onthoud dan ook dit. De Heere zegt. Tegen zijn knecht Mozes. Maar vanavond ook tegen ons. Mozes, weet je wat je doen moet? Er moet een dier geofferd worden. Geslacht worden. En neem dat bloed. En neem een kwastje. Misschien was het van hyssop. Een kruid. En dan moet je dat kwastje nemen. En in dat bloed. En dan zo de mensen voor je besprengen. Dat is de besprenging des bloeds van Jezus Christus, waar Petrus hierover spreekt. Gehoorzaamheid hou je alleen vol op naam en uit kracht van dat bloed. Dat is kop en munt, snel verbonden. Je kunt nog zoveel beloven en doe het ook maar maak het wel waar. En hou het vol en wees trouw, doe niet als Petrus. Maar je redt het niet in eigen kracht, alleen op naam en uit waarde en in de kracht van deze koning en zijn prijs die hij betaalde op Golgotha. En nog schijnt. Dat is besprenging. En de doop wijst erop. Toen bent u gedoopt. Misschien wel hier of in Scheveningen aan de Keizerstraat of waar dan ook. En dat bloed dat spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Dat spreekt van wraak, maar dit van ontferming. van barmhartigheid. En dat heeft u nodig, gemeente. De toepassing van dat bloed. En dat is de verrekijker. Die Petrus hier geeft. Om in de kracht van dat bloed dat vergelegen land te zien. En vrede in je hart te vinden door de besprenging des bloeds. Dat drupt in de bediening van de verzoening. Calvijn bij Galaten 3. En dan is er vrede. Dan is er genade. Vermenigvuldigd. En wat kun je meebrengen? Nieten en nullen. En als je daarmee je werk vermenigvuldigt. Veel meer dan 1 eurocent. Je wilt er wel 20 centen geven. Nee, 1, wel 2. Alles in je portemonnee. Als je dat nou met elkaar vermenigvuldigt. Keer 0. Hou je niks over lege handen. Het draagt de stempels van je on- en eigen gerechtigheid. Maar nu zegt Petrus hier, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Want het is genade aan het begin en genade bij voortgang. En ik maak het meer, zegt de Heer. Ook al bent u als dorre aarde, als de winter en als de herfst. En dan gaat het naar de dood en de ondergang toe. Ik doe een wortel voortkomen uit dorre aarde. Dat is genade. Ik plant het in uw leven en het zij u vermenigvuldigd. Mijn vrede geef ik u, die blaas ik op u door mijn geest. Zo zend ik die vrede en die mag afdalen in een verwond hart, door gesloten deuren. Als rust voor het hart, maar tenslotte ook hoop om uit te leven. Dat is een derde wens. Het gaat over het christelijk leven, het vreemdelingschap. Dan is God aan zijn eer gekomen, dat is het belangrijkste voor Petrus, geloofd zij de God en Vader. Maar dan mag de mens toch delen in die vreugde. Soms door de diepte en de beproeving heen, jawel. Maar toch een levende hoop. Levende hoop. En dat is een antwoord in ons derde punt op die vraag waar we mee begonnen. Hoe kun je verder naar Pasen? Door de levende hoop, zegt Petrus. Dat heb ik van de Heere geleerd. Dat is zielsbevinding, doorleving, ervaring. Levende hoop, wat wil dat zeggen? Nou ja, hoop, verwachting, je anker uitwerpen en leven. Ja, daar heb je iets aan. Dat is echt. Hoe kan dat dan, Petrus? Als je zo die bittere smaak van je schuld en je kwaad geproefd hebt. Dat ligt niet in mezelf, zegt Petrus. Dat ligt in een ander. De levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat ligt vast in feiten. Daarom noemen we het heilsfeiten. En die zijn als de zon en de maan. Dat zijn feiten, gegevenheden. Gegeven door de schepping. En zo is ook de opstanding een gegevenheid. Dat is zo vast en zo waar. Daar mag je je anker in uitwerpen. En daarom in het leven van Christus die dood en graf en schuld heeft overwonnen en achtergelaten in het graf. Daarom is er in hem leven, een levende hoop. Want hij deelt dat. Hij zegt, ik ben wel gestorven, maar ik leef. Ik leef, zegt hij, en gij zult leven. Want ik zal het bloed van mijn verzoening besprengen. En ik zal de geest waarmee ik opgestaan ben met u delen, opdat hij u levend maakt, doet wedergeboren worden, omhoog getrokken tot een levende hoop. Want deze levende hoop vindt zijn leven in Christus, maar schenkt ook leven. Dat zijn eigenlijk twee kanten van die levende hoop. Het wijst naar de levensvorst, die leeft nu aan de rechterhand van zijn Vader. Maar het wijst ook op de vrucht daarvan. Echt leven. In dood, weerbarstig, onmogelijk, onbruikbaar materiaal. Want hij maakte het levend. Hoe is dat met leven? Dat gaat heen en weer. Lente, herfst of winter. Hoe is dat met leven? Dat is als een kaarsvlam ook met de hoop. Die brandt in een tuinfeest, een zomeravond, op je balkon of in de tuin. Maar opeens is er een windvlaag en dan flakkert de vlam. Of dooft. De hoop dooft niet. Wel naar de ervaring. Maar de christelijke, de levende hoop dooft niet, wel naar de ervaring. Maar God houdt hem in het leven, want hij kan van zijn werk niet af, van Petrus niet. En hij komt erop terug, bij vreemdelingen, opdat zij hun hoop op God zouden stellen en hun kinderen, het onderwijspsalm, Psalm 78, opdat u uw hoop op God zou stellen. En daarom maakt hij alles nieuw. Begint hij met dat nieuwe en onderhoudt hij dat. En als u wil weten hoe dat is, dat leven uit de hoop, ik kan er maar een klein beetje van zeggen, maar ik hoop wel dat je het boek van de Christenreis thuis hebt. En als het niet zo is, vraag het maar of je ouders het aanschaffen of neem het maar snel in huis. Want, en dan hoef je niet in één keer uit te lezen of een ander boek daarover, bijvoorbeeld van dominee Vergunst, een prachtig boek. En dan kun je heel veel leren wat vreemdelingschap is, maar ook wat leven uit de hoop is. Christen die uit de stad verderf wegvluchten. Hij voelde zich niet meer thuis, dan word je vreemdeling in je straat, in je gezin zelfs. Door Gods genade niet voor altijd, want ook christinnen gaat met haar kinderen haar man achterna laten. Maar dan toch een vlucht. Hij kan het niet meer uithouden. En dan is er evangelist die hem tegemoet komt. Hij heeft dat zware pak van zonden op zijn rug. En dan zegt evangelist, en ik zeg het u ook vanavond, vlucht voor de wraak die komt. En dat gaf hem hoop. Is dat hoop? Ja, er is toch verlossing. Mogelijk voor een verloren zondaar. En dan zegt hij evangelist, kijk, zie je dat poortje daar? Nee, het licht. Daar moet je zijn. Waar dat licht is. Daar is geen duisternis. Daar is het leven. En als door een magneet getrokken, gaat de christen daar naartoe. Helaas probeert hij wel te betalen met eigen betaalmiddel. Dan kom je in het moeras of krijg je stokslagen van de wet. Maar dan komt hij daar en dan bonst hij. En weet u wat zo waar is? God en zijn woord. Hij zegt, klopt en u zal open gedaan worden. En dat is niet op onze tijd, maar op Gods tijd. En als u dat heel moeilijk vindt, dan moet u blijven kloppen en blijven bonzen. En als de deur maar op een kiertje open gaat. Oude dominee zei dat dan wel, dan zet je je klomp er maar tussen. Dat houdt de schoeisel. Dan kan die deur niet meer dicht. Spreekt de Heer maar aan op zijn woord, op zijn sterkte, daar kan hij niet tegen. En met dat pak op zijn rug gaat christen dan verder. Soms langs dwaalwegen, maar toch met hoop. Gesterkt. Hij weet van zaligheid. Maar hij zit nog wel met een probleem, iets wat niet opgelost is. Nog met een zoeken naar zekerheid, naar bevestiging. En daarbij het kruis, in die besprenging van het bloed van Jezus Christus in zijn geweten. Mag dat verwonde geweten rust vinden. En ik zeg niet dat die poort en dat kruis zo ver bij elkaar vandaan liggen, dat zeg ik niet. Maar wel dat Gods weg een weg is waarin hij verzekert naar de mate waarmee hij vreemdelingen wil troosten en leiden. En als dan christen daarbij dat kruis is, dan valt dat pak van zonde van zijn rug en verdwijnt het in een gat onderaan die heuvel. En dat is dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea, waar ze hem gelegd hebben. En waar ook de zonde in rolt, om daar voor altijd te blijven. En dan is het goed bij christen, ach, hij dwaalt nog. Niet altijd, maar komt toch op een verkeerde weg terecht. Op het grondgebied van reus wanhoop. En die is zo groot en zo sterk. Hoe is dat met die reuzen? Die worden alleen maar groter en alleen maar sterker als vreemdelingen niet meer hopen en niet meer de verrekijker van het geloof gebruiken. Dan worden ze bang en worden reuzen groter en dan worden ze gevangen genomen. En het paleis, kasteel van reus wanhoop. En dan komt het niet meer goed. Dan zit je vast, gebonden, ach. En dan vindt christen daar die sleutel in zijn binnenzak. Die precies past op de deur van zijn cel en op de poort van het kasteel. En ze hebben je dus de sleutel van Gods belofte, van Gods woord. Wonderlijk, hè? God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Ook toen wij dood waren in de zonde en misdaden, heeft ons met Christus medelevend gemaakt. Bij aanvang en bij voortgang, om genade te werken en genade te vermenigvuldigen. En daarvoor geeft hij dat woord, ieder beloftewoord, daar zit Christus in. Maar dat wist Christus niet, hij had het verstopt in zijn binnenzak. En hij gebruikte het niet, totdat hij in de nood ging roepen en het zich herinnerde. En toen bleek dat beloftewoord Christus te bevatten. Dat is wonderlijk. Als de Heere zijn woord opent tot op Christus. En als dat belofte open gaat als een bloem in de zon en je dan ruikt de naam van Christus als olie. En dan ziet de kleur van Christus als een banier die blank in heiligheid en rood in genezende en schenkende gerechtigheid is. O, dan mag je gaan met vrede en genade vermenigvuldigd. Met een hoofd en wandel in de hemel. Ook al is de reis dan nog moeilijk. En voor Christen ging het toen nog. En niet door die vallei, maar door de rivier van de dood, de dood Jordaan. En hij dreigde nog te verdrinken. Maar hoop hield zijn hoofd boven water. Het is de hoop die uitziet naar de overkant. Het is geloof dat die overkant dichterbij had. Maar hoop heeft dat werkelijkheidsbesef. Van er is meer. Geloof mag het dichterbij halen en er kracht uit ontlenen. Maar hoop schept de verwachting. Gegronde verwachting. Uit een bron van barmhartigheid. Uit een grond van een offer eenmaal voor altijd geschied. Uit een geest die zo vol ontferming is en zo heiligt het verlorene. Onderzoek het of je vreemdeling bent. Of je het weer uit kunt houden hier. Of je het vol kunt houden hier. En hoe lang nog. Of je zo leven kunt. Of je zo sterven kunt. Onderzoek het. Onderzoek het hoe je dat vreemdelingleven ervaart. Of het onderdeel van je bestaan is. Of het herfst is. Of het winter is. God is machtig. Om lente te maken. Ja, eenmaal zomer. En daar gebruikt hij zijn belofte voor. Voor Bunyan was het, die wondere belofte uit Johannes 6, waar hij steeds mee gewerkt heeft. Hij heeft een prachtig boek aan de boek. Komst en welkomst van vorst Messias, van Emmanuel. Het gaat over Johannes 6. Al wat de Vader mij geeft, rijk in barmhartigheid, zal tot mij komen, zegt Christus. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is een beloftewoord waar Bunyan heeft mee mogen werken. En waar God in dat mij, in zijn zoon, zijn genade en vrede rijkelijk uitstortte en vermenigvuldigde. Het kan voor u ook. En voor jou ook. En het is zo rijk. En daar heb je nooit spijt van. En eenmaal wacht dan een erfenis. En dan mag je onderweg je lied zingen. Om God groot te maken. Nu reis ik getroost. Onder het heiligend kruis. Doornen zijn dan niet erg meer. Kruiswegen zijn dan niet erg meer. Want ze heiligen me. Naar het erfdeel hierboven. Naar het vaderlijk huis. Amen. Heere die zo rijk bent. In ontferming en barmhartigheid. Wil ons niet voorbij gaan, Heer. Zend uw zegen, schenk uw zegen, rijke, milde zegen. Wil niemand van ons voorbij gaan, vreemdeling maken, vreemdeling laten blijven. En schenk een uitzicht op die erfenis in die ene weg, Christus Jezus, dat ene betaalmiddel. Uit die grondeloze bron van uw barmhartigheid. Door die liefdevolle werkingen en trekkingen van uw geest die alleen heilig maakt. Vergeef het tekort, vervul het in uzelf. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 121. te zien op die bergen van een vergelegen land. Een vaderland dat wenkt voor kruisdragers en pelgrims. 121 vers 4. Ontvang de zegen des Heren en ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.